Als je nu zou bellen op hoe wij dat toen deden, dus prospectlijsten opkopen en koud benaderen, zonder enige voorbereiding, link, of dat ze al 3 keer je LinkedIn-foto voorbij hebben zien komen, maar je gaat koud opbellen en niet wetende of die persoon die je belt daar nu op zit te wachten qua aanbod wat jij gaat brengen. Ja, ik vind dat gewoon ridicuul. Ik vind het ook echt heel gek dat dat nog gebeurt.
Nee.
Welkom in de Erno Hanning Show. De podcast waarin je alles leert over de online sales funnel. Met succesvolle ondernemers en experts, praktische tips en tools die je helpen voor meer resultaat online. Dan nu, jouw online sales funnel expert, Erno Hanning.
Deze podcast aflevering wordt mede mogelijk gemaakt door Skyberate. De laadtijd van mijn website was niet goed. Een laadtijd langer dan 2 seconden kost me al bezoekers en klanten. Na een degelijk onderzoek van verschillende hostingbedrijven kwam ik uit bij Skyberate. ErnoHanning.nl wordt nu gehost door deze partner, die gespecialiseerd is in hosting van WordPress-websites en Magento-webshops. Skyberate is de partner voor mij waar ik op dit moment heel blij van word. Ben jij op zoek naar een betere en vooral snellere hosting voor je website? Dat zich dan weer vertaalt in meer bezoekers en klanten? Kijk dan op ErnoHanning.nl/Skyberate. Skyberate, Skyberate. Dankjewel. Hallo en welkom bij aflevering 122 van de Erno Hanning Show. Waar het draait om hoe je online meer resultaat boekt voor jouw bedrijf. Hoe je als ondernemer online gebruikt voor meer klanten en meer omzet. Mijn naam is Erno Hanning en ik neem ondernemers met een team het werk uit handen voor online resultaat. Vandaag het gesprek met social selling expert Carola Rodriguez. Carola onderneemt inmiddels ruim 10 jaar. Zij begon ooit op haar 24ste. In hetzelfde jaar werd ze ook moeder. Zij heeft altijd fulltime gewerkt, bedrijven geleid en veel gesport. Het is haar missie om anderen te laten ervaren dat je alles kunt bereiken in je leven. Dat je iedere droom kunt waarmaken. Als je er maar voldoende in gelooft en er hard genoeg voor vecht. Met Carola heb ik het over wat er veranderd is in de sales- en marketinglandschap de afgelopen jaren. Ze publiceerde het boek Social Selling Masterclass eind 2016. We hebben het over sales, over de ouderwetse sales, over de nieuwe sales, hoe je social media gebruikt om je sales beter te doen, waarom je social media moet gebruiken om je sales beter te doen, en we hebben het over het ondernemen. Veel plezier met de inzichten van Carola. Laten we beginnen. Carola, welkom in de podcast.
Dankjewel.
Wij zitten in Beuningen, bij Droom. Mm-hmm. Dit is jouw woonplaats, Beuningen.
Ja.
Je hebt een bedrijf en jij doet aan social selling.
Klopt.
Wat is social selling? In de kern.
In de kern. Social selling is het verbinden van mensen. En het is daar waar offline en online sales en marketing samenkomt. En het is vanuit een sterk personal brand die een visie heeft, die zijn of haar kennis durft te delen met zijn doelgroep.
Waarom zit in social selling marketing en sales?
Ja, omdat ik zie heel erg een ontwikkeling in het sales en in het marketingvak. Daar waar je vroeger echt een aparte sales divisie had en een aparte marketing divisie. En dat is nog steeds zo, anno 2017. Maar je ziet ook wel steeds meer afdelingen die aan het samenkomen zijn. En als je kijkt naar social selling, naar het proces en naar de strategie. Uiteindelijk ligt de verantwoording bij de salespersoon. Want die gaat natuurlijk het opvolgen en die pakt de lead. Maar wat je ziet is dat bijvoorbeeld wat je voorheen had, de marketing qualified leads. Die werden over de schutting gegooid. Sales moesten oppakken. En die kwam eigenlijk klagen weer bij de salesmanager. Ja, ze zijn niet warm genoeg. Ze zijn helemaal niet gekwalificeerd. Ze zijn niet goed. Nee, je kent die verhalen vast eigenlijk allemaal wel. En daarom is social selling iets waar sales en marketing samenkomt en moet leren samenwerken. En afhankelijk van of je social selling toepast bij een grote organisatie of op ZZP-niveau. Bij een ZZP'er zit het dan in 1 persoon. Hè? Dus vanuit een marketingactie kun je salesacties gaan uitvoeren. Nou, dan pak je hem samen. En is het op corporate niveau of MKB Plus, dan vind ik echt als je social selling succesvol wil implementeren in je organisatie, dat je dat samen met je sales team en je marketing team moet doen.
Jij zegt al iets dat misschien sommige mensen niet precies weten wat het betekent. Je hebt het over een lead. Wat is een lead?
Ja, een lead is een mogelijk potentiële klant in de markt.
Als jij naar social selling kijkt, heb je het dan ook van een doelgroep?
Ja.
Hoe bepaal je de doelgroep voordat je aan de slag gaat?
Nou ja, je hebt natuurlijk de markt. En wat je vaak tegenkomt, is dat als je aan mensen vraagt of aan sales professionals vraagt, wie is nou je klant of wie is nou je ideale klant? Ja, mijn dienst of product is eigenlijk voor iedereen wel geschikt. En dat gaat soms op, maar in 9 van de 10 gevallen eigenlijk helemaal niet. En op het moment dat je durft te kiezen en ook durft te elimineren en durft te zeggen van oké, dit zijn mijn doelgroepen, want die voldoen aan criteria X, Y en Z. En daarmee sluit ik eigenlijk A en B of C uit. Dat betekent natuurlijk niet als een prospect jou zou bellen en je denkt, ja, maar dit is wel echt een hele gave of daar zie ik wel wat in. Dat je, ja, nee, ik moet me aan de doelgroep houden, dus ik ga je niet bedienen. Natuurlijk kun je dan het gesprek aangaan. Maar het gaat om de focus die je aanbrengt qua actieve benadering richting de markt voor een specifieke doelgroep.
Ja, ik heb dat zelf overigens wel heel vaak gedaan. En dus als ik heel erg van mijn doelgroep bewust ben, en als mensen bellen die niet passen, dan zei ik ook gewoon vaak, ja, nee, dat doe ik niet.
Ja, gewoon knetterhard. Ja, maar dat kan en dat mag ook natuurlijk.
Dat helpt enorm, hè? Ja. Omdat je dan niet alleen zeg maar, dan naar buiten toe, maar ook voor jezelf heel consistent bent in voor wie je het beste werkt. En dat maakt het een stuk makkelijker, omdat je dan altijd dezelfde soort werkzaamheden kunt doen en niet telkens opnieuw dingen hoeft te ontdekken.
Klopt. En toevoeging daarbij is dat je dan ook daadwerkelijk de taal van de doelgroep gaat spreken. En dat is dan als je al aan de slag bent. Als je zegt van nou, qua uitvoering van werkzaamheden bijvoorbeeld. Maar aan de voorkant, dus aan de voorkant nog van het social selling proces. Als je kijkt naar content die je wil gaan delen, die moet je afstemmen op die doelgroep. Ja, zou je dat voor vijf doelgroepen moeten doen? Dat is onhaalbaar. Dat lukt niet. Doe je dat voor één doelgroep, dan kun je alles in communicatie kan je afstemmen op die specifieke doelgroep. Je kan echt gaan nadenken over problemen, hoofdpijn, angsten, van alles. En op basis daarvan je content gaan schrijven en gaan aanbieden.
Begin jij met die pijnpunten en die uitdagingen van die klant?
Ja.
Voordat je de content gaat maken?
Ja, zeker.
Hoe achterhaal je dat?
Ja, dat is een goede vraag en dat is echt een lastige. Dat vraagt namelijk best wel een bepaalde mate van empathisch vermogen. Of in ieder geval om je best te doen om te verplaatsen in de ander. Op het moment dat je je doelgroep helder hebt, zul je moeten gaan nadenken en zul je echt moeten gaan verdiepen in wat speelt er zich af in de hoofden van mijn potentiële klant? Wat gebeurt daar binnen die organisaties? Wat is de problematiek? Ik probeer vaak de mensen te leren van probeer nou eens over na te denken. Probeer erover na te denken dat op het moment dat de directeur van een groot bedrijf 's avonds op de bank zit met zijn vrouw. Het is 10:30 's avonds, hij heeft een lange werkdag gehad. En hij drinkt nog even dat potje met zijn vrouw. Wat bespreekt hij dan op die bank met haar? Wat zijn nou zijn hoofdpijn dingen die hij met zijn vrouw bespreekt? Nou, als je daar komt, zeg maar, en daarover na gaat denken en het ook gaat toetsen. Dus bel dan ook eens gewoon een aantal van die prospects op en ga eens in gesprek. En dat is heel gek, hè, want dat doen heel veel mensen niet, want dat is raar of dat durven we niet. Terwijl als je dat doet, krijg je ontzettend veel waardevolle informatie. Dus je moet daar echt wel onderzoek naar doen.
Ja, ik ga ook gewoon echt altijd in gesprek.
Ja.
Altijd vragen stellen, uitzoeken. En hoe meer vragen ik stel, hoe meer ik te weten kom en hoe makkelijker het wordt om de juiste taal te vinden. Precies. In de communicatie.
Ja, nou, goed om te horen.
En wat is dan die volgende stap? Dan heb je de doelgroep bepaald. En hoe ga je dan communiceren? Wat ga je dan sturen?
Ja, er zitten nog wel, in ieder geval hoe ik het zie in social selling, zitten nog een paar stappen ertussen.
Okay.
Want dan heb je nog je propositie die je moet afstemmen op die doelgroep. Dus je hebt natuurlijk, ligt een beetje aan voor wie dit geldt. Maar stel dat je meerdere diensten aanbiedt. Dan zou ik zeggen, binnen social selling, kies voor een x-periode één dienst waar je op gaat richten, die ook weer aanhaakt en aansluit bij die ene doelgroep. Op het moment dat je dat ook weer durft te doen en durft te kiezen, betekent niet, in mijn geval bijvoorbeeld, ik kies nu de weg van social selling, betekent niet dat ik geen strategisch sales en marketing advies zou kunnen geven. Betekent niet dat ik, noem het maar op, alles wat ik ook nog verder aan kennis in huis bezit, kan ik ook uitvoeren. Maar ik zeg nee, ik wil gezien worden als social selling expert, dus dit is nu wat ik doe. Alles om mij heen gaat hierover. Dat is een keuze.
Ja, ik ben helemaal voor die keuze. Ik noem dat hyperspecialisatie.
Oké, okay, ja.
Dus je kiest één klant, één probleem van die klant en één oplossing.
Één oplossing of propositie. En ik zeg dan bijvoorbeeld, stel dat je wel meerdere diensten hebt en ook meerdere diensten in dat jaar wil inzetten. Kies dan bijvoorbeeld voor 3 of 4 maanden één propositie die aanhaakt bij één doelgroep. Maar ja, is die succesvol? Met andere woorden, loopt die lekker op social en op internet, krijg je leads via de website binnen. Doet die het goed? Ja, dan ga je hem natuurlijk continueren. Nog voor weer 3 maanden bijvoorbeeld, of misschien wel voor 1 jaar. Merk je nou dat een bepaalde propositie niet goed aanhaakt? Kan. Het is ook een beetje trial and error in social selling. Het kan verschillende factoren als reden hebben. En je hebt nog een andere dienst. Nou, dan moet je gauw die andere dienst gaan inzetten en ook weer de doelgroep daarbij aanhaken.
En jouw termijn daarin is dan 3 maanden ongeveer?
Nou ja, minstens. Ja. Minimaal. Ja. Minimaal om te kijken of je... Ja, doe je dat voor 6 weken, dan... Ja,
ja, ik merk nu bij een klant het een half jaar zelfs. Ja. Dat we echt nu pas de eerste dingen zien.
Ja. Ja, is ook. Alleen soms ja, hebben mensen ook niet de tijd om een half jaar te wachten. En moet je ook...
Dat is ook heel moeilijk.
Ja, inderdaad. Maar tuurlijk, als ik kijk naar mezelf... Het is ook niet een soort van toverstafje. Dat merk ik nu heel erg. Ik ben nu al een paar jaar bezig met social selling. Een jaar of 4, 5. En nu begint het heel erg, is het heel erg hot ineens in Nederland. Iedereen gebruikt of misbruikt ook de term. En dat is prima, want nou ja, zo gaat het nou eenmaal met de nieuwe ontwikkeling. Maar ja, nee, het heeft echt lang geduurd. Ook voordat ik mijn social selling status heb opgebouwd, zeg maar. En dan kom ik bij bepaalde bedrijven en die zeggen dan, nou, we willen nu dat alle traditionele verkopers gaan social sellen. Kun je er even voor zorgen?
Yeah.
En dit is wat we vorig jaar in omzet hebben gedraaid. Dit zijn de plannen voor dit jaar. En aankomend jaar, dan moeten we dit gaan draaien. En dat gaan we doen. Grotendeels de social selling, ja. Weet je, dat is gewoon een utopie. En dat ga je... Dat, het is geen toverstafje, dat ga je op die manier niet bereiken.
Nou, sterk, maar ik denk dat als ik met mensen, ik zie op LinkedIn zie ik natuurlijk vaak voorbij komen, social selling. Dus dan, als je dan doorvraagt, dan doen ze eigenlijk niets bijzonders. Dan doen ze gewoon niets anders dan verkoop en een beetje op LinkedIn.
Ja. Ja, en dat inderdaad, klopt. Ja,
dat is toch geen social selling, mensen?
Nee, maar goed, dat is natuurlijk, ja, dat is maar net hoe je een bepaalde, hoe je het definieert en wat voor waarde je hecht aan. Aan het echte social selling of niet. En ja, dat is prima. Dat hoort erbij. Dat zie je vaker.
Als je naar jezelf kijkt, hè, jij doet een social selling voor jezelf. Haal je ook echt al jouw leads en potentiële klanten komen ook via online binnen bij jou?
Nee, zeker niet online. Want voor mij is social selling de kracht van offline en online samen. Dus ik ben ooit begonnen echt als offline ondernemer. Een enorm groot netwerk opgebouwd, offline. Natuurlijk gebruikte ik daar wel LinkedIn voor, maar dat nogmaals, vind ik geen social selling. Ik deed dat allemaal offline. Ik ging naar heel veel netwerkclub. Ik zat er bij een stuk of 7 aangesloten. En ik heb daar heel veel in geïnvesteerd in de beginjaren. En nu maak ik die mix. Ik heb een heel groot online netwerk en een heel groot offline netwerk. Ik verbind beide ook met elkaar. Dus ik haal uit beide mijn nieuwe klanten of mijn nieuwe contacten.
Die mix, ik vind dat moeilijk. Ik merk zelf dat ik heel lang heel erg ben geweest van... Ik op mijn kantoor en mooi beschermd en dus alles online doen. Dus ik hoef nergens heen. En ik merk dat niet het enige is. Als ik nu een ondernemer ben, ik luister hier naar. Wat is dan een goede mix? Want jij zegt, ja, 7 netwerken en dan hard. Heel veel tijd. Mensen vinden het heel moeilijk.
Ja, dat is ook heel moeilijk. Nee, ik zeg helemaal niet dat je per se naar 7 offline netwerkclubs moet gaan. Ik heb daar toen destijds... ik had toen een nieuw bedrijf opgericht in de regio Nijmegen. Ik dacht, ja, hoe komen we aan nieuwe klanten? Toch je gezicht laten zien. Ik vind het ook niet leuk... altijd, zeg maar. Ik ben best wel gewoon iemand die makkelijk kan praten, maar ik vind het niet heel fijn om alleen op een netwerkavond binnen te komen en dan ook bij mensen aan te moeten haken. Ik bedoel, ik train en coach mensen er wel op en ik weet heel goed hoe ik het mensen moet leren, maar dat ik daar nou zelf een heel fijn gevoel van krijg, nee. Dus dan zou mijn advies zijn, je moet iets doen wat echt goed bij je past, wat je ook kan volhouden. Maar wel af en toe, ik vond het ook dus af en toe best wel spannend. Maar je moet ook wel gewoon soms dingen doen die spannend zijn en die buiten je comfortzone liggen. Alleen dan ga je nieuwe mensen leren kennen, ga je nieuwe dingen ervaren, komen er nieuwe zaken op je pad. En dus, nou ja, je zegt het al, zelf veilig op je kantoortje blijven zitten thuis of ergens. Daar ga je niet heel veel nieuwe mensen mee leren kennen in de offline wereld dan.
Yeah.
Online wel. En je kunt natuurlijk heel veel volgers hebben op Twitter en heel veel LinkedIn connecties. En ja, en dat kan ook voor mensen ook prima werken. Maar ik denk dat het ook belangrijk is om offline sales en marketing te bedrijven. Om ook offline naar bedrijven toe te gaan. Mensen een hand te geven, in de ogen aan te kijken, aan tafel te zitten. Een deal een keer te sluiten aan tafel, in plaats van dat alles per e-mail gaat. Ik denk juist dat hele, ja, dat echte en dat persoonlijke. Ja, ik vind dat toch wel heel belangrijk.
Wat is nu jouw verhouding ongeveer, als je daarnaar kijkt, voor online, offline?
Echt, ja, ik zou zeggen, zo intuïtief zou ik zeggen 50-50.
Je had het al dat je in het begin bent begonnen met echt de oude manier van verkopen. Zeg, ja. Dat was je bedrijf toen.
Ja.
Hoe ben je daar ooit zo ingerold dan? In specifiek het verkopen en cold calling, dat soort dingen doen?
Ja. Hoe ben ik er ooit ingerold? Jeetje. Ja, ik wilde eigenlijk journalistiek studeren vroeger in Utrecht. Maar dat mocht niet van mijn vader. Die zei, vanuit liefde overigens. Maar die zei, ja, er is geen droog brood in te verdienen. Ga maar iets commercieels studeren. Dan kan je in ieder geval je eigen centen verdienen later. Dus nou, vanuit goed vaderlijk advies. Ja, en ik denk, ik was de eerste dochter. Dus die vond het natuurlijk heel spannend dat ik naar Utrecht zou gaan. Maar goed, dat zei die niet bij me, dat denk ik nu. Maar in ieder geval, ik ben dus iets commercieels gaan studeren. Ben daarop afgestudeerd, was accountmanagement. En toen gaan werken. Maar wel, ik kom wel uit een ondernemersgezin. Waarbij mijn vader de ondernemer is. En zat bij de eerste 5 van de Kenneth Smith organisatie. Dus ik werd wel redelijk, zeg maar, aan tafel, s'avonds met avondeten, gedrild op... op bepaalde communicatieve vaardigheden. Ik had kantoor aan huis. Dus als de telefoon ging, dan nam ik de telefoon aan. En ik maakte telefoonnotities. En ik was een soort van secretaresse, zeg maar, met 9 à 10 jaar. Vond ik allemaal heel leuk om te doen. Daar is wel een beetje liefde voor die telefoon toen ontstaan. En toen kreeg ik later een baan als accountmanager. En ik merkte dat ik gewoon de een naar de andere een nieuwe businessafspraak wist te realiseren. Ik had geen moeite om die agenda gevuld te krijgen. Ik zat overal nergens aan tafel. En toen dacht ik, oké, het gaat best wel makkelijk eigenlijk. En als ik dit dan zelf kan in mijn eigen functie, nou, dan kan ik het misschien ook wel voor anderen gaan uitvoeren. En dat was toen destijds, dus ik praat nu over 10 jaar geleden, was daar echt een enorme behoefte aan. Heel veel mensen, heel veel bedrijven zijn niet goed daarin. Er zijn heel veel hele goede sales professionals, maar koude telefonische acquisitie... Poeh, dat is wel echt een ding. Daar zijn niet heel veel mensen goed in.
Nu nog steeds niet, denk ik.
Nu nog steeds niet, maar nu hoeft het gelukkig niet meer. Kijk, bedrijven die nu nog koude acquisitie verrichten... of de bedrijven die daarop inkopen, die gooien geld weg.
Oké, waarom?
Nou, omdat, kijk, vroeger hadden we niet alle mogelijkheden van het internet... alle mogelijkheden van social media, of in ieder geval veel minder. Dan had je nog de Gouden Gids of de Kamer van Koophandellijsten... die altijd vaak zwaar verouderd waren, maar ja, daar deed je het dan maar mee... En LinkedIn bestaat natuurlijk nog niet zo heel erg lang. Als je nu zou bellen op hoe wij dat toen deden, dus prospectlijsten opkopen en koud benaderen, zonder enige voorbereiding, link, whatever, dat ze al 3 keer je LinkedIn-foto voorbij hebben zien komen, maar je gaat koud opbellen en niet wetende of die persoon die je belt daar nu op zit te wachten qua aanbod wat jij gaat brengen. Ja, ik vind dat gewoon ridicuul. Ik vind het ook echt heel gek dat dat nog gebeurt.
Nee.
Omdat je dus nu social media en internet hebt en je content kan verspreiden en leads naar je toe kan halen. En dus gewoon warm kan gaan acquireren. Ja, waarom zou je dan nog koud gaan bellen?
Ja, dat is een goed punt.
Ja.
Journalistiek, dat is ooit je ding.
Ja.
Doe je daar nu nog iets mee?
Ja, ik heb natuurlijk mijn managementboek uiteindelijk gewoon geschreven. Ja.
En dat is voor jou was dat...
Nee, helemaal niet. Ik wilde een heel andere hoek van journalistiek op. Alleen dat is niet zo gegaan. Mijn leven is anders gelopen in de afgelopen jaren. Ik heb dus dat bedrijf op een gegeven moment opgericht. En ik was daar heel veel mee bezig. Ik ben wel ooit begonnen aan een ander soort boek. Dus ik probeerde dat dan nog een soort van ernaast te doen. Want ik dacht, ja, ik werk dan wel heel hard en ik heb een leuk bedrijf. Maar echt wat echt in mijn hart zit, is toch dat schrijven. Dus dan, ik werkte dan soms, 70, 80 uur. En dan probeer ik daarnaast ook nog aan dat andere boek te werken. En ik had er toen 3 hoofdstukken van. Het boek is qua concept ligt het nog steeds op de plank, hoor. En er is een dag dat dat ook echt gewoon af gaat komen. Maar toen had ik zo'n cursus voor mezelf. Zo'n workshop ter investering in je persoonlijke ontwikkeling en zelfreflectie. En toen vertelde ik dat zo van, ja, ik heb dat boek liggen. Maar ik ben nu bezig met social selling. Ik zou zo een managementboek erover kunnen schrijven met alle cijfers en ervaringen die ik heb opgedaan. Maar dat wil ik niet. Want dan breng ik eerst dat boek uit. En dat zou dan meer om commerciële redenen zijn. Maar ik vind eigenlijk gezien mijn journalistieke liefde... Dat ik eerst het andere boek. En toen keek die hele groep mij dus aan hoe jij me nu aankijkt van...
Ben je wel lekker.
Ja, ben je streng voor jezelf. Dus en toen dacht ik, oké, kom op. Ga ik het managementboek schrijven. En daar heb ik toen een jaar over gedaan. En die is vorig jaar december gelanceerd. Ja, en die doet het wel aardig.
Doet het wel aardig voor jou?
Nou ja, dat doet in het begin sowieso heeft hij de eerste 60 dagen bij managementboek heeft hij in de top 20 gestaan. En hij was gecombineerd met twee keer met een masterclass. Nou, de eerste keer had ik zo 75 kaartjes verkocht. Er was dat sponsoring omheen. Ja, en ik heb dus, omdat ik het boek heb gecombineerd met een online omgeving. Dus ik heb een social selling online omgeving gecreëerd. Dus mensen die het boek kopen en lezen kunnen per hoofdstuk afsluitend een opdracht doen. We kunnen ook nog weer video's, tutorials in die online omgeving bekijken. Daar een werkboek downloaden, maken. Dus ik zie dagelijks ook gewoon dagelijks mensen inloggen in die online omgeving. Dagelijks mensen toetreden die vragen voor een uitnodiging voor de social selling community. Dus ja, dat is wel gewoon lekker in beweging. Plus, het genereert voor mij spreekopdrachten. Ja, iets wat ik onwijs leuk vind om te doen. En dus ik recent ben aangesloten bij Speakers Academy. Daarvoor sprak ik al wel met regelmaat. Maar nu gedacht van, ook gewoon nog een figuurlijk gesproken nog een ander podium kiezen. En dat is natuurlijk en het genereert spin-off, zo'n boek. Dat is gewoon zo.
En nu je tweede boek, wanneer komt dat?
Ja, nou, ik heb echt, ik heb dus 2 weken geleden een concept bedacht inderdaad voor een tweede boek. Maar daar ga ik echt helemaal nog niks over loslaten. Maar,
we vroegen niet wanneer.
Maar ik zeg het maar vast voor eventueel je volgende vraag. Wanneer weet ik niet. Ik moet eerst, ik ga binnenkort naar mijn uitgever en dan ga ik dat even bespreken. En we gaan planning maken en dan gaan we met het volgende verder.
Je hebt je boek bij een uitgever uitgegeven?
Ja.
Waarom heb je het niet zelf uitgegeven?
Ja, omdat ik gewoon geen zin had in gedoe.
Ja.
Ja, ik heb wel offertes opgevraagd en het onderzocht. Maar toen dacht ik, wat ik ook daarin mee heb afgewogen, dat ik dacht, dat wordt mijn eerste boek. Je moet voor de eerste keer door zo'n proces. Ik denk dat ik het erg onderschat, en dat heb ik ook, dat laatste stukje van het proces, wat het allemaal nog met zich mee gaat brengen. Ja, een uitgever die is daarin gespecialiseerd en die kent dat en die heeft de contacten en die, dat heb ik daarvoor gekozen. En ik heb echt een hele toffe uitgever uiteindelijk gevonden. Via social, want dat is via René Boender gegaan. Dat is ook een spreker en auteur van een paar bestsellers. Echt wel een paar mooie boeken heeft hij geschreven. En we volgen elkaar en ik ken hem via LinkedIn. En op een gegeven moment, soms krijg je een keer, een duwtje in je rug. En zo kreeg ik dat van René Boender. Die had een stuk gelezen van het manuscript. Die zei, wauw, dit is echt gaaf. Hier moet je echt iets mee. Hier is het nummer van mijn uitgever. Bel maar. Ik weet zeker dat je wordt uitgenodigd en dat ze er iets mee willen. En die heeft uiteindelijk ook het voorwoord geschreven. En super tof. Om op zo'n manier gewoon ook ergens een ingang te hebben. Maar wel ook wel weer op een social manier is dat gegaan.
Gebruik je nu ook social nog bij het verkrijgen van je spreekopdrachten?
Ja, alleen maar.
Ja, ja. Hoe dan?
Ja. Ik moet heel eerlijk zeggen dat ik niet super actief ben qua eigen commercieel beleid voor mezelf. Dus het is niet dat ik heel actief zoek naar nieuwe spreekopdrachten. Dat wat er op mijn pad komt, daar kijk ik van wat vind ik leuk en wat wil ik wel of niet die opdracht aannemen. Wat ik natuurlijk wel heb gedaan, tactisch gezien, is me aangesloten bij een Speakers Academy. Nou, dat geeft sowieso, genereert dat ander podium en kom je bij een ander netwerk terecht. Maar iedereen die bij mij komt zelf, dat gebeurt omdat ik online actief ben. Omdat ze video's zien, omdat ze blogs lezen, omdat ze iets op Insta of Twitter of LinkedIn voorbij zien komen. Of ergens een video zien van een andere spreekopdracht of een referentie hebben gelezen of iets over het boek hebben gezien. Ja, en zo komen de aanvragen via de website binnen of bellen me rechtstreeks op mijn 06. Ja.
Wat is voor jou het belangrijkste kanaal online? Voor jou?
Qua social media bedoel je? Voor mijn corporate wereld. Want ik zit ook een beetje in twee doelgroepen. Voor mijn corporate wereld is het echt LinkedIn nummer 1. Onderstreept, uitroepteken, dik gedrukt. Sowieso. De meer online social selling community en voor mijn online sales and marketing business school richt ik me meer op de individu, dus echt meer op de professional, op de ZZP'er. Daar zit ik toch wel meer op Insta en Facebook.
En hoe speelt je website, je blog daar een rol in?
Die is faciliterend. Mijn website is informatief. Er staan wat blogs op en er staan referenties op. Af en toe plaats ik een nieuwe video. Mijn kalender is daar te zien qua spreekopdrachten en aanvragen. En ik heb een webshop gekoppeld aan mijn website.
Heb je ook een lijst waarmee je abonnees met
e-mail? Ja, natuurlijk. Ja, die zou ik bijna vergeten. Ja,
natuurlijk. Daarom noem ik het even. Hoe belangrijk is die voor jou?
Ja, vind ik een goede vraag. ik ben daar niet heel consistent in, moet ik zeggen. Als ik weet dat ik iets ga lanceren, of dat ik heb bijvoorbeeld nu een paar keer een challenge gedaan. Dat was vorig jaar, januari 2016, was de eerste B2B Social Selling Challenge, heb ik toen in Nederland gedaan. Nou, in de hele lanceringsfase daar naartoe, in de aanloop daar naartoe, ja, was die heel belangrijk. En op het moment dat ik iets nieuws wil lanceren, of dat ik mijn boek ging promoten, ik heb sponsoren daarbij betrokken, ik heb een boekpromotiefeestje georganiseerd, een masterclass tickets verkocht, 75 tickets, is allemaal via mijn e-maillijst en mijn social media kanalen gegaan.
Heb je voor jezelf een idee hoeveel procent via de e-maillijst komt? Op dat moment, van als je bijvoorbeeld die 500 tickets verkoopt?
Nee, zou ik echt na moeten kijken. Nee, kan ik je nu niet zeggen.
Nee. Interesseert me altijd. Ik vind e-mail enorm belangrijk.
Ja.
En ik ben daar bezig met een verandering. Ik wil daar veel meer automatiseren. Zodat mensen die op de lijst komen eigenlijk een soort standaard aantal e-mails krijgen. Waardoor ze vanaf het begin met je onderwerp bekend raken en niet ergens midden instappen, want nu ben ik natuurlijk ergens mee bezig en dan stappen ze midden in mijn proces. En dus dat is de verandering waar ik mee bezig ben. En ja, ik merk daar wel een verschil als mensen dat proces mee maken, dat ze veel makkelijker zeg maar een bepaald moment contact opnemen. Omdat ze
van begin af aan
dat ze een hand meeneemt zeg maar in het begin. In plaats van dat je, want als ik nu dingen schrijf, die zijn natuurlijk heel anders dan dat ik dat 3 jaar geleden deed.
Klopt.
En, en als mensen daar nu zich aanmelden en nu de e-mail krijgen, dan zitten ze van ja, wat doet hij nou allemaal?
Ja, ik merk dat wat mij daarin tegenhoudt is, ik heb toen, we zijn ooit begonnen met MailChimp. Nou, toen had ik ook gewoon een team en mensen die dat voor mij uitvoerden. Nou, prima. Ik wilde ook eigenlijk helemaal niet weten hoe MailChimp werkte, zeg maar, bij wijze van spreken. Op een gegeven moment ben ik dat toch meer naar me toe gaan trekken, ben ik dat zelf gaan doen. Ik ben van MailChimp overgestapt op een gegeven moment naar AutoRespond. Ja, ik word er soms knettergek van als dan dingen technisch niet werken. Of als ik dan merk dat iemand toch stiekem 2 of 3 keer dezelfde mail krijgt. En dan ben ik eigenlijk al... En het gaat dan echt, ik heb iets van 6.500 mensen op de e-maillijst staan of zo. Dus dan is het percentage wat misgaat, is soms best wel groot. En dan krijg ik daar weer geïrriteerde mails over. En dan denk ik, ik wil dit niet. Ik vind het niet professioneel. Voor mij moet het dan eigenlijk 100% vlekkeloos verlopen en goed gaan. En dat kan blijkbaar niet. Ik kom niemand tegen.
Het kan wel.
Het kan wel, oké. Okay, nou, dan moet je me dan wel even uitleggen. Ik krijg dat nog niet voor elkaar. En als ik dat dan weer ervaar, denk ik, ik wil dit niet.
Nee, ik
wil niet
dat
mensen geïrriteerd raken.
Ja.
Dit is dus niet mijn manier van mensen aanschrijven. Dan moet ik dat op een andere manier doen.
Heb je dan ook een scheiding in die 6.000 mensen tussen die 2 doelgroepen?
Ja, zijn wel gesegmenteerd. Ja.
Ja. Je hebt in principe 2 lijsten of heb je zelfs nog meer lijsten?
Nee, nog meer lijsten.
Hoeveel?
Te veel. Daar moet ik ook iets mee. Maar er zijn verschillende lijsten en die zijn samengekomen vanuit MailChimp en verschillende segmenten. En dat is, vind ik, ook wel een ding. Op een gegeven moment ik ben offline begonnen. Ik kom eigenlijk meer vanuit de corporate wereld. Grotere klanten of MKB plus klanten. Op een gegeven moment is daar een stuk. Toen ik meer online ben gegaan, zijn er ook meer de kleinere klanten bijgekomen. En dus ook de ZZP'ers. Ja, die spreken ook niet altijd elkaars taal. Je kan dat niet per se mixen. Ik zeg niet dat het ook niet per se niet kan. Maar... ik heb wel echt een gap. Helemaal in het begin heb ik echt een gap daartussen ervaren. Dat ik dacht, nee, dat doe je niet handig, Rodriguez. Je kan niet zomaar hetzelfde e-mail bijvoorbeeld schrijven wat je doet naar op corporate niveau. Ik kreeg echt mails terug van, waar heb je het over? Je gebruikt zoveel vaktermen, ik snap helemaal niet wat je schrijft. Nou, dat waren ook wel echt wel leermomenten. Dat ik dacht, nee, dat is niet handig. Dus ik moet daar verschillende segmenten in gaan aanmaken.
Ja, dat snap ik wel, man.
Ja.
Je bent... Het grappige is, we hadden van tevoren even gesproken en onze ondernemers...
levens.
Lijken omgekeerd.
Ja.
Jij bent begonnen en vrij snel gegroeid met personeel, tot 8 mensen zelfs. En BV's en een holding en ik juist niet. En ik ben juist begonnen in mijn eentje. Heel lang heb ik gezegd, mijn bedrijf, dat ben ik. Ik ben mijn bedrijf en meer is er niet. En nu ben ik aan het kijken, hoe kan ik het uitbouwen tot een meer bedrijf waar meer mensen... aan meewerken. Niet per se inwerken, maar aan meewerken. Mm-hmm. Wat heeft het voor jou zo gemaakt dat je nu voor jezelf werkt? Dat je alleen werkt?
Ik denk dat ik was heel jong toen ik ging ondernemen, 24. Of heel jong, ik was jong toen ik ging ondernemen. En ik denk ook dat ik ook wel toen dacht, maar ook me wel werd ingefluisterd van als je echt een beetje serieus wil meedoen, moet je wel een bedrijf hebben. Je kan niet op je zolderkamer blijven zitten en je moet wel, als je echt bedrijfje wil spelen, dan moet je ook wel een professionaliseringsslag maken, investeren, CRM, mensen, trainingen, kantoor, dat. Dat dacht ik. En ik heb daarvan geleerd dat daar gaat het helemaal niet om. En dat is ook helemaal niet meer anno 2017 hoe je per definitie hoeft te werken of wat klanten van je verwachten. Daar draait het echt niet om. Het draait niet om hoeveel vierkante meters je hebt of welk wagenpark je hebt. Of welke. Ja, natuurlijk draait het wel om welke mensen je in dienst hebt. Maar het draait niet om al die andere randvoorwaarden die er eigenlijk niet toe doen. En ja, eerlijk, ik denk dat in het begin er wel voor heeft gezorgd dat ik dacht, oké, ik moet niet alleen zijn en niet als ZZP'er overkomen. Want dan word ik gewoon niet serieus genomen. Als ik mee wil doen met grote jongens en ik vond wel dat ik dat ook kon, zeg maar. Dan moet ik het allemaal wel wat serieuzer aanpakken en dus investeren. En ook in de beginjaren, ik heb winst gemaakt, winst gelijk, hup, herinvesteerd in het bedrijf. Ik heb een CRM aangeschaft en dan ook alle mensen, hup, op training. Ik deed het hele CRM moest gaan beheersen. En ja, wel echt gewoon. Ik was echt wel heel serieus ermee bezig. En ik merk nu, nu ik dan 33 ben en deze ervaring op mijn naam heb staan, dat ik denk, ja, dat is helemaal niet waar klanten naar kijken. Maar misschien ook wel doordat ik nu dat netwerk heb opgebouwd en de relatie met heel veel klanten heb en daarin ook een bepaalde naam, dan zonder dat ik het al gaan bedoel, maar een bepaalde naam in de markt heb opgebouwd waarvan klanten weten van oké, maar dit kunnen we verwachten van haar. We kennen haar werkwijze, we weten wie ze is en dat ze geen nonsens verkoopt. En ja.
Ik heb het ook, dat gevoel. En ik wil toch een bedrijf opbouwen. Niet, want ik heb 12 vierkante meter, dat is mijn kantoor, zeg maar. Ja. Dus daar gaat het ook mij überhaupt niet om. Ook niet welke auto's voor de deur staat, dat soort dingen allemaal niet. Uiteindelijk gaat het erom dat ik wil klanten helpen om online dingen te realiseren. Om er een succes van te maken, om meer op een podium te staan. Wat ook mag zijn, wat die wens is, om dat voor elkaar te krijgen. En het helpt mij om daar een team in te zetten, om ervoor te zorgen dat de werkzaamheden voor de klant gedaan worden, omdat ze daar behoefte aan hebben. Ik merk dat veel klanten, zeg maar, dit soort werkzaamheden, zoals jij net al zegt, van die e-mail verhaal, dat je dat niet zelf wilt doen en dus besteedt het graag uit. Ja. En dat organiseer ik dan. En dus vind ik dat mooi om te groeien, want dan zorgt het niet voor dat ik een groot bedrijf word, maar het zorgt er wel voor dat ik de klant kan helpen.
Ja, tuurlijk.
En daar word ik heel blij van.
Tuurlijk.
En de klant ook.
Ja, maar daar draait het ook om.
Precies.
Maar nee, ben ik helemaal met je eens. Maar ik geef daarmee aan, we hebben op een gegeven moment ook uitvoerende werkzaamheden voor klanten verricht. Maar daar word ik niet happy van. Dus je moet, dat is meer ook de boodschap. Plus wat ik dacht hoe het moest zijn, wilde je een beetje serieus bedrijfje spelen in BV Nederland. Maar ook waar word je nou zelf echt happy van? En ik word happy van op het podium staan, spreken voor mensen en schrijven. En natuurlijk heb ik een paar adviesklanten en om me gewoon met mijn vak bezig te houden en om klanten daarmee te helpen. Ik word niet happy van uitvoerende werkzaamheden, verrichten voor klanten, een team aansturen en dat. Dus dat heeft er voor mij uiteindelijk aan bijgedragen dat ik zoiets had van, oké, wacht even. Ik ga zelf verder op eigen naam, eigen titel. Ik ga geen personeel meer aannemen. En dat betekent dat je minder klanten kan bedienen. Ja, so be it. Yeah. Ja.
Jij hebt een gaaf boek geschreven. Mm-hmm. Ik weet het zeker. Ik heb het nog niet gelezen, daar ben ik eerlijk in. Maar dat ga ik zeker wel doen. Social Selling Masterclass, dat is jouw boek.
Klopt.
En mensen kunnen dat kopen via uiteraard managementboek en Bol en al soort dingen. Maar ze kunnen ook gaan naar je website.
Ja.
Carola Rodriguez. .nl.
Ja. CaroLaRodriguez.
Precies. .nl. Daar zie je het boek, daar zie je natuurlijk ook Carola. Je ziet ook de kanalen van haar. Je kan op YouTube de video's van haar zien. Maar als je geïnteresseerd bent in op een andere manier verkopen, op een makkelijke manier verkopen, waarbij je de social media gebruikt in de warm maken van de klant, in het ontdekken van de klant, in het gegevens verzamelen van de klant, dan is social selling iets voor jou. Kijk het boek, koop het boek, lees het boek en ga in de slag. Misschien zelfs in de online omgeving van haar. Want ik weet zeker dat daar de verkoop voor jou een stuk makkelijker wordt. Dankjewel, Carola.
Graag gedaan.
Graag tot de volgende keer.
Yes.
Dat was het fijne gesprek met Carola. En je vindt de namen en links die we noemden in het artikel dat bij deze uitzending hoort. Ga daarvoor naar ernohanning.nl/show122. Show 122. Vergeet niet te abonneren op de Erno Hanning Show via iTunes, Stitcher of Soundcloud. En dat is heel eenvoudig. Ga bijvoorbeeld naar iTunes, op je iPad of je iPhone en zoek op de Erno Hanning Show en klik op de plus. Als je er dan toch bent en je vindt dit een mooie aflevering met Carola en je wilt andere mensen laten weten dat het ook een gaaf aflevering is die je wilt delen, klik dan op beoordeling en geef een recensie voor deze podcast, want dan wordt de podcast zichtbaar voor meer mensen.
Het helpt mij enorm om deze podcast te verspreiden. Ik dank je hartelijk hiervoor. Het is een kleine moeite en je doet mij en mijn team een groot plezier. Heb je vragen, opmerkingen, reacties of wat dan ook over deze aflevering? Stuur dan e-mail naar podcast@ernohanning.nl en ik hoor graag van jou. Ik beantwoord je vraag. Dankjewel en tot de volgende aflevering.
Dankjewel voor het luisteren naar de Erno Hanning Show op ernohanning.nl.